Allereerst nog een mededeling met betrekking tot de huisbezoekengemeente. Maandagavond, morgenavond zal er, zo de Heere wil, huisbezoek zijn met de familie M. Hobbel, Marijkenstraat en familie H. Thalen, Marijkenstraat. Dinsdagavond familie B. Driessen, Beatrixlaan en familie J. Den Hoed aan de Beatrixlaan. En ook op dinsdagavond familie D. De Bakker, Molenweg en familie W. Thalen, Molenweg. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 99, de versen 1 en 2 zingen we samen. Het eerste en het tweede vers van Psalm 99. God, de Heere regeert, beeft gij volken, eert eert zijn hoog bestel. En het tweede vers, God die helpt in nood is in Sion groot. 1 en 2 van Psalm 99. Nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 35 het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die vanavond vinden in het eerste boek van de Koningen, 18e hoofdstuk. We beginnen onze schriftlezing bij het 16e vers tot en met vers 32. We noemen nu 1 Koningen 18, de versen 16 tot en met 32, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 35, vers 1. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Koningen 18, te beginnen bij het 16e vers. Toen ging Obadja Agab tegemoet en zeide het hem aan. En Agab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Agab Elia zag, dat Agab tot hem zeide: zijt gij die beroerder van Israël? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmede dat gij de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen en verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Agab onder al de kinderen van Israël en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hingt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven en dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij dan daarna de naam van uw God aan, en ik zal de naam des Heeren aanroepen en de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide: dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal: kiest gij lieden voor u de ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roept de naam van uw God aan en legt geen vuur daaraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende: o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide: roep met luider stem, want hij is een god. Omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reize heeft, misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem en zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. En het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk: nadert tot mij. En het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heeren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welk het woord des Heren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijte van 2 maten zaads. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen onze overdenking van het leven en de ambtelijke dienst van Elia de profeet voortzetten. En het schriftwoord wat deze avond de tekst vormt is het 17e tot en met het 20e vers. 1 Koningen 18, de versen 17 tot en met 20. Waar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond? En het geschiedde als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: Zijt gij die beroerder van Israël? Toen zeide hij: Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmede dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij eeuwige God, we hebben het gezongen aan het begin van deze dienst dat gij regeert. En wie zou niet beven voor u die de majesteit zijt, die alle dingen bestuurt naar de raad van uw wil, die heel deze wereld met al wat op die wereld gebeurt en erin omgaat in uw hand hebt. Wij staan voor u vanavond, wij zitten voor u in de kerk als nietige mensenkinderen. Heere, doe het ons beseffen wie we zijn voor u. Dat wij minder dan niets zijn in uw heilige ogen, als stof aan de weegschaal en als een druppel die van een emmer drupt. Dat is de mens naar uw eigen woord. Heere, doe ons niet alleen zien wie wij zijn voor u, maar ook wie gij zijt in uw majesteit, in uw grootheid, in uw trouw. Want Heere, vanavond zullen we het zien vanuit uw woord dat gij beschikt en regeert. Dat u zo werkt in de wonderen van uw leidingen, dat een koning die het om het leven te doen was van uw knecht Elia niets tegen hem vermag, slechts als een blaffende hond is en alleen maar kan zeggen: Zijt gij die beroerder van Israël? Heere, die macht die u toonde toen, zodat de vijand Achab zwijgen moest en gehoorzamen moest aan het bevel van de profeet, wil u zo ook werken. Wil u ons uw majesteit doen zien en wil u in de prediking van uw woord zo majesteitelijk meekomen dat monden gestopt mogen worden, stemmen het zwijgen wordt opgelegd. En dan weet u welke stemmen er zijn die het zwijgen vanavond opgelegd moeten worden. Daar zijn de stemmen van de vorst der duisternis, die altijd present is als het woord gepredikt wordt en die ook in de kerk is, om mensen het zaad van het woord te ontnemen, om gedachten af te leiden, om mensen verkeerde toepassing te laten maken, indien het hem gelukken zou. En Heere, we vragen, wil u in uw majesteit die stem van de vorst der duisternis het zwijgen opleggen? En wil u laten zien dat u regeert, ook daarin dat de stemmen van ons hart mogen zwijgen? Want u weet wie we ook zijn, of we nu geen genade kennen, of wel het wondere geheim van de vreze Gods mogen bezitten. De stemmen van ons vlees en van de zonde, ze zijn bij ons. Heere, verlos ons ervan. Opdat allerlei gedachten ons niet af mogen voeren van u en van uw woord. Opdat we luisteren mogen en de woorden mogen indringen tot in het diepst van ons hart. Of wij ook niet op een verkeerde wijze naar uw woord mogen luisteren. En de toepassing die voor ons bestemd is, voor onze buurman of buurvrouw gereserveerd houden. Heere, geef dat het woord vanavond zo in mag dringen in ons hart. Dat alle stemmen zwijgen en dat we buigen voor uw woord. Maar Heere, laat dat ook zo mogen zijn wanneer er onder ons zijn, en u weet, ze zijn er onder ons, die met geestelijke vragen worstelen en die het nu oprecht om u te doen is. Dan kunnen er ook zoveel stemmen zijn. En mensen die onder zulke vragen worstelen kunnen soms de aard van die stemmen niet goed thuis brengen. Komt het nu voort uit mijn eigen hart of is het de vorst der duisternis? Ach, ze zijn geneigd om zichzelf de schuld te geven. Heren, maar wat voor stemmen het ook is, het ook zijn, wil u ze het zwijgen opleggen. En wil u spreken in uw majesteit en in uw macht. En laat het dan zo mogen zijn dat de stem van de twister mag zwijgen. En dat mensen die het oprecht om u te doen is, in alle vragen en in alle strijd het mogen horen. Dat gij het tot hen zegt, ik ben uw heil. Heer, en dan zal het vanavond heel in het bijzonder ook gaan. Over enerzijds de geweldige macht van de zonde, die zichtbaar wordt in Agab. En anderzijds de heilige moed die uw volk mag bezitten, als u hen de moed en de kracht geeft. Het zal ook gaan over de roepstem die komt tot al het volk, wat voor uw aangezicht vergaderd wordt, waarin u het zegt, ook tot Israël uit de dagen van Agab en Elia, en tot ons vandaag, dat wij ons hebben te vergaderen voor uw aangezicht, om de stem van u en het woord van u te horen. Om tot een keuze gedrongen te worden. Om het te horen dat u nog bemoeienissen hebben wilt. Ook met mensen die zich tegen u hebben verzet en die weigeren Israëls God koning te noemen. Heren, wat wordt daarin zichtbaar dat u de ganse dag uw handen uitstrekt tot een wederstrevend en ongehoorzaam volk. Heren, zou dat vanavond ook het hart mogen raken van iemand die zo in de kerk zit. Van een jongen of een meisje. Van een ouder iemand. Dat hij of zij mag zien dat u niet moe wordt. Om met het vorstelijk aanbod van uw genade. En de koninklijke oproep tot bekering. Tot mensenkinderen te komen. En het telkens weer zegt als de kerk open gaat. Vergadert u alle stammen tot mij. Heere, wil het woord zo zegenen. Denk aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Wees u met de hoogbejaarden en de bejaarden die niet meer naar de kerk kunnen komen. Meeluisteren thuis of in het bejaardentehuis naar de kerktelefoon. Wil u hen bijzonder met uw zegen omringen. Wees u met hen die op andere wijze een moeilijke weg hebben te gaan. We denken aan hen die de zorg hebben toevertrouwd voor kind dat gehandicapt is. Heere, u weet wat voor verdriet en zorgen dat met zich meebrengt. Wees u ook hen nabij. Denk aan anderen die in eenzaamheid of onder grote strijden weggaan. Leer u hen het zoeken bij u alleen. Heere, we willen uw naam ook dankzeggen dat broeder van de Steenhoven vanavond, na enkele weken dat hij niet naar de kerk kon komen vanwege de ziekte van zijn vrouw, vanavond weer in ons midden mag zijn. Wil u hem zegenen en bijzonder ook zijn vrouw zegenen die nog thuis is, maar herstellende is. Heere, u hebt toch weer zorgen willen beschamen en krachten willen geven. Wil u haar bijzonder ook verder nabij zijn en de medicijnen verder tot zegen stellen, zodat ze weer spoedig haar werk kan doen en ook met ons mag opkomen naar uw huis. Wees u zo met allen die een moeilijke weg te gaan hebben. Denk ook aan uw koninkrijk en aan uw kerk. Wil u uw koninkrijk doen komen op de zendingsvelden onder het oude bondsvolk Israël? Wil u ook uw koninkrijk doen komen onder ons wil u geven, Heren, dat uw werk mag blijken. En dat we het mogen zien, dat u ook bij alle verval wat er is en bij de verwarring en de afval die tastbaar en zichtbaar wordt rondom ons heen, wil u ons bewaren bij uw woord en ons leiden. Heere, geef dat het zichtbaar mag worden dat uw koninkrijk komt. En wil u daartoe ook de prediking gebruiken. Ook de prediking die op deze dag op allerlei plaatsen en in allerlei kerken plaatsvindt. Wil u allen die uw woord uitdragen en die het te doen is om het zuivere klank van het evangelie van vrije genade aangorden met kracht, moed en wijsheid geven, inzicht in de schriften, vrijmoedigheid om het woord te verkondigen, scherp en ernstig waar dat scherp en ernstig verkondigd moet worden, lieflijk en nodigend waar het in alle ruimte gepredikt mag worden. En wil u zelf dan ook uw woord zegenen, Heere. Heere, laat het mogen zijn dat nog pijlen van uw genade mogen worden afgevuurd en de harten van zondaren mogen treffen. Wil u dat ook doen onder ons en onder onze kinderen? Heere, er zijn er onder ons nog zoveel die voor eigen rekening leven. O God, wil u wonderen doen en gebruik daartoe ook het woord wat vanavond overdacht mag worden. Heere, het is een ernstig woord. Een woord wat ons confronteert met onze eigen schuld. Ik geef dat het woord in alle ernst op onze harten gedrukt mag worden en daar ook op mag blijven. Dat het sporen mag nalaten in ons leven. En dat de boodschap van Elia aan Ahab niet te vergeefs mag klinken vanavond. Maar wil u het ook doen horen. Dat u hoe lang, hoe zwaar wij ook uw wetten schonden. Zolang wij leven in het heden van de genade. De weg van de bekering wijst. En de volheid van de genade in Christus aanbiedt. Heere, wil u het alles toepassen en zegenen. Wij kunnen het niet, we kunnen niet eens spreken. Maar wil u dan de woorden in de mond leggen en zelf het werk doen waar wij helemaal buiten vallen. Het toepassen, het indragen in het hart. We vragen het niet om iets van ons, maar enkel en alleen uit vrije genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 12 en 23 zingen we samen terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren aan de Heere en zijn dienst. Psalm 72, het zesde vers, zingen we aan het einde van de prediking. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Behoeftig volk, in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Psalm 72, het zesde vers. Geliefde gemeente, wij zijn vanavond getuigen van een confrontatie. De confrontatie tussen de koning van Israël, Achab, en de profeet van de Heere, Elia. In de preken die aan deze preek vooraf gingen, hebben we daar eigenlijk steeds op gewacht. Want de dag moest komen dat Achab en Elia elkaar zouden ontmoeten. Vertoon uzelf, had de Heere gezegd aan Elia, aan Achab, want ik zal regen geven op de aarde. En nu deze ontmoeting, deze confrontatie plaats gaat vinden, houden we eigenlijk onze adem in. Wat gebeurt er? Wel, laten we erop letten dat het echt een confrontatie wordt. En wat vooral opvalt is dit, dat Elia hier zeer confronterend met Achab spreekt. Hij verbloemt Achabs schuld niet. Hij probeert niet op de een of andere wijze bij Achab in het gevlei te komen. Maar hij zegt, gij zijt de beroerder van Israël. U bent de schuld van alles. En daarin wordt dit duidelijk. Dat het ook noodzakelijk is dat de prediking, dat de profetische boodschap van het woord een heel confronterend karakter draagt. Juist de prediking binnen de kring van het verbond. Er is door de eeuwen heen een soort prediking gekomen, en die is er ook vandaag nog, die met een beroep op het verbond en de belofte van God weigert de mens te confronteren met zijn schuld en met zijn zonde. Dat is een prediking die in bemoediging en in positieve woorden opgaat. Maar het is niet de verbondsprediking van de schrift. Want daar hoort in elk geval ook bij dat de mens, het zondige mensenkind, geconfronteerd wordt met wie hij is voor de hoge God van het verbond. En dat is de achtergrond, gemeente, waartegen wij over dit korte deel van de geschiedenis willen nadenken. De confrontatie tussen Achab en Elia. We letten op drie dingen die zo onmiddellijk uit de tekst af te lezen zijn. Allereerst Achabs vraag. In de tweede plaats Elia's antwoord. En in de derde plaats Gods opdracht. De confrontatie tussen Achab en Elia. Allereerst Achabs vraag. U vindt die in vers 17. Zijt gij die beroerder van Israël? In de tweede plaats Elia's antwoord. Toen zeide hij, dat is Elia, ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. En in de derde plaats Gods opdracht, vers 19 en volgende. Nu dan, zend heen en verzamel de profeten op de berg Karmel. Vorige week zondag hebben we gezien dat Achab en Elia onder de leidingen van de Heere steeds dichter naar elkaar toe komen. Elia was op pad gegaan op bevel van de Heere om zich aan Achab te vertonen. En onderweg was hij toen die Obadja tegengekomen, die opmerkelijke gestalte, die nog jonge man die van zijn jonge jaren af de Heere vreesde. En het is duidelijk dat Obadja ontzaglijk veel ontzag heeft voor de knecht van de Heere. We zien iets van diepe eerbied wanneer hij Elia ontmoet. En dan moet Obadja op bevel van Elia zijn meester gaan halen. Hij gaat, lijkt het ons, toe met wat knikkende knieën. Maar als Elia hem bemoedigd heeft en versterkt heeft in zijn geloof, dan mag Obadja toch naar Achab toe met een opdracht en met een bevel van de knecht van de Heere en met vrede in zijn hart. En dan hoort Achab het en de woorden die Achab gesproken heeft of wat Achab gedacht heeft toen hij van Obadja de boodschap vernam dat Elia er eindelijk was en dat hij nu hem kon ontmoeten, ze worden ons niet meegedeeld. Maar er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken wat er ongeveer in Achabs hart zal zijn omgegaan. We weten namelijk vanuit de schriften zelf dat Achab Elia haatte. Hij haatte de God van Israël. Zelfs onder de oordelen nu 3,5 jaar lang van de regen die maar niet kwam en van de dauw die de aarde niet bevochtigde, was hij ongebroken gebleven. Hij had niet gebogen voor Israëls God. En innerlijk blijkt uit heel zijn levensgang een verzet tegen Israëls God, een hardheid van het hart die ons alleen maar benauwen kan. En omdat hij tegen de God van Israël zich verzette, giet hij ook de violen van zijn toorn uit over de knecht van die God van Israël, over Elia. En we hebben het uit de woorden van Obadja gehoord dat hij alle naburige landen boodschappers gezonden heeft, diplomaten zouden we in onze taal zeggen, om aan het hof van die vreemde koningen te vragen, is hier iemand met een lange kemelsharen mantel en met een gordel van slangenleer om, een man als Elia, zo en zo ziet hij er verder uit. En hij liet ze zelfs een eed zweren dat hij niet zich schuilhield in hun gebied. Hij had hem laten zoeken om hem te doden. En het blijkt uit de reactie van Obadja wanneer hij Elia ziet, dat Achab zozeer het op Elia's leven gemunt had, dat Obadja zelfs beefde, wel als ik terugkom met de boodschap dat ik Elia gezien heb en Elia is er niet meer wanneer we beiden terugkomen, dan zal ik zeker sterven. Allemaal aanduidingen van de bittere haat van deze koning Achab tegen Elia. En toch, als het zover is dat Elia Achab zal ontmoeten, komt Achab. En al kolkt het misschien in zijn hart en daar zullen er allerlei diepe verwijten gebruist hebben in zijn binnenste, hij gehoorzaamt aan het bevel van Elia. Toch vernedert hij zich en laat niet Elia ontbieden, maar hij komt als was Elia koning. En al kon hij Achab als een knechtje laten halen. Daar moet iets ontluisterends in geweest zijn voor die hoogmoedige koning. Maar hij komt. En als hij bij Elia komt, dan vlammen zijn ogen wel op en slingert hij het eruit. Zijt gij die beroerder van Israël? Maar verder blijkt dat Achab niets tegen Elia durft te ondernemen. Hij zal wellicht zijn lijfwacht bij hem gehad hebben, maar geen bevel, val op hem aan en dood hem. Hoe komt dat toch? Dat er wel de schriften laten zien dat Achab zo gebeten was op Elia de profeet, dat hij hem eigenlijk zocht te doden. Dat Achab hier komt op het bevel van die profeet en dat Achab aan Elia niets durft te doen. Wel, er is maar één antwoord op die vraag. En dat is dat Elia's God regeert. En dat Elia hier alleen staat, ongewapend voor Achab en vermoedelijk een deel van zijn lijfwacht. En dat Elia hier in de kracht en in de naam van de Allerhoogste het voor het zeggen heeft. En God beschermt Elia. En God zorgt ervoor dat de haat van Achab zo geremd wordt dat hij zo onder de indruk komt van de majesteit van Elia's God, dat hij niets durft te ondernemen. En daar ligt al een belangrijke les in, gemeente. Dat betekent dat God zijn volk soms heel duidelijk bewaart. Als ze weten mogen in de weg van de Heere te zijn. En met een heilige vrijmoedigheid over de dingen van God en van het woord spreken. Wanneer zij het evangelie van Christus niet schamen. Dan wil God de muil van de leeuwen en van de Agabs en van de Izebels toestoppen. En dan kunnen de Agabs niets meer doen. Want de Heere laat het zien in deze geschiedenis van Agab en Elia dat hij regeert. En ook al zegt u misschien wanneer u in onze eigen dagen rondom u kijkt en misschien wel in uw eigen leven kijkt, ach wat zien we er weinig van. Toch laat de Heere het ook vandaag weten. Ik regeer. En al zouden er in onze tijd dan misschien vervolgingen komen, ik weet het niet, ik hoop het ook niet, zoals er geweest zijn, dan kan God bevrijden uit de hand van de Agabs en de Izebels. En als er soms benauwenis komt voor de kerk, zoals er geweest is, dan kan God de mond van de leeuwen toestoppen. We zien er hier iets van. En laat het duidelijk zijn dat de waarheid die in deze geschiedenis vertolkt wordt, ook geldt vandaag. God regeert. En als we zo dat als uitgangspunt nemen bij het nadenken over dat woord wat Agab spreekt, dan klinkt dat woord wel scherp, wel als een beschuldiging, maar zit er toch iets van machteloze woede in. Zijt gij daar, gij beroerder van Israël, want zo zal naar alle waarschijnlijkheid de tekst vertaald moeten worden. Zijt ge dat dan eindelijk, gij beroerder van Israël? En wat blijkt daar dan uit, behalve dat de Heere Agabs woede inperkt, zodat hij zich niet aan Elia kan vergrijpen? Wel, daar blijkt een aantal dingen uit. En het is goed dat we die zo stuk voor stuk een ogenblik overdenken. Allereerst iets wat 14 dagen geleden al aan de orde geweest is. We zien hier opnieuw Agabs verharding. Hij heeft 3,5 jaar de gevolgen gezien van de toorn van God. De regen werd ingehouden, de dauw werd ingehouden. God strafte het volk vanwege de Baaldienst en de ontrouw aan zijn eigen wetten en woorden. Agab is niet vernederd. Agab wist dat al dit oordeel over Israël kwam vanwege de zonde van Israël en zeker ook vanwege zijn zonde en Izebels zonde, want Elia de profeet had het hem aangezegd. Maar Agab, zijn hart verbreekt niet. Agab gaat door. En in heel zijn gedrag in dit hoofdstuk wordt overduidelijk dat hij zich niet onder de oordelen van God wil laten vernederen. Agab verzet zich. En daaruit kunnen we die belangrijke les afleiden die ook al aangestipt is en die ik alleen maar zo even herhaal om het u in herinnering te brengen. Dat oordelen van God op zichzelf een mensenhart niet verbreken. We zouden misschien denken, en nu zal het gebeuren. Na alles wat er gebeurd is, zal Agab nu door de knieën gaan en zijn schuld belijden. Maar de oordelen, als ze niet vermengd zijn met Gods liefde en genade, breken het hart van een mens niet. Agab verzet zich. Niet alleen verzet Agab zich, maar hij schuift de schuld ook op een ander. En dat is het tweede wat we uit dit woord van Agab leren. Hij wil zelf niet buigen onder zijn schuld en dat hij de oorzaak is, tezamen met alle afgodendienaars van het oordeel wat over Israël gekomen is, maar hij schuift de schuld van zich af. Hij zegt, zijt gij, Elia, die beroerder van Israël. Jij, Elia, hebt Israël beroerd, want jij bent ineens in mijn zomerpaleis gekomen en hebt toen midden in die raadzaal dat wonderlijke woord gesproken. Er zal geen regen noch dauw meer zijn, tenzij dan naar mijn woord. Dus jij bent de oorzaak. Je hebt het zelf gezegd. En zo probeert Agab zijn hart, wat misschien toch nog wel eens een klein beetje onrustig was, gerust te stellen. Het is allemaal de schuld van die Elia. En hij koesterde een wrok tegen die Elia. En hij probeert in deze woorden heel de schuld op Elia te schuiven. Kijk, daarin ziet u iets van wat de macht van de zonde teweeg brengt in ons mensenleven. Als wij zelf onze schuld niet willen erkennen en ons verzetten tegen God en onze eigen wegen gaan, zullen we altijd de schuld schuiven op een ander. Want de zonde wil niet beschuldigd worden, wil niet aangeklaagd worden. Dat ziet u al aan het begin van de geschiedenis van de mensheid in het paradijs, wanneer Adam en Eva van God afvallen en van die verboden vrucht eten. Ja, dan voelen ze op het moment dat ze van die verboden vrucht gegeten hebben, dat ze gezondigd hebben en hun geweten ontwaakt. En er komt iets van een zeker schuldbesef, van een schaamte, en ze vluchten voor God. En als God hen dan ter verantwoording roept en ze bevende voor God verschijnen en God vraagt wat er gebeurd is, dan zegt Adam, de vrouw die gij me gegeven hebt, zij is de beroerder van Israël. En de vrouw zegt Eva, de slang, hij is de beroerder van Israël. En dat wat bij de eerste zonde, bij de zondeval, zichtbaar wordt, dat herhaalt zich door de hele wereldgeschiedenis heen. Wij proberen de schuld van ons af te schuiven. En wij mensen zijn zo subtiel en zo vindingrijk dat we dat uitstekend kunnen. En soms, terwijl we weten dat we niet onschuldig zijn, zo lang denken en zo lang redeneren en zo lang praten tot we het zelf geloven dat we onschuldig zijn. Laat dat tot ontdekking zijn vanavond voor u en voor mij. Want deze zonde van Agab is er bij hen die onbekeerd zijn. Dat ze de schuld van hun onbekeerd zijn zeker zelf niet op zich willen nemen. Ze schuiven het op de omstandigheden en ze schuiven het op de tijdgeest en ze schuiven het op God. Maar het is er ook in het leven van Gods kinderen soms. Wanneer het vlees het voor het overhand heeft, het vlees het voor het zeggen heeft, dan kunnen ze ook de schuld van zich afschuiven. Want dat hoort bij de zonde. Niet willen buigen. Niet willen erkennen. Ik ben die man. Ik ben die jongen. Ik ben dat meisje. Ik ben die vrouw die gezondigd heeft. En dan het derde wat in deze woorden van Agab naar voren komt. Niet alleen dat hij zich verhardt. Niet alleen dat hij de schuld van zich afschuift. Maar het derde is dat hij de knecht van de Heere, en Agab weet als weinig anderen dat Elia de knecht van de Heere is, dat hij de knecht van de Heere vals beschuldigt. Zijt gij die beroerder van Israël? En daaruit kunnen we afleiden, gemeente, dat Gods knechten en Gods kinderen er in dit leven op moeten rekenen. Dat ze met valse beschuldigingen en smaad en hoon te maken zullen krijgen. Laat ik het heel eerlijk zeggen, en de Bijbel gaat mij daarin voor. Daar kunnen Gods kinderen soms door hun eigen zonde wel eens aanleiding toe geven dat ze beschuldigd worden. En dan is de beschuldiging natuurlijk niet meer helemaal vals. Maar zoals het bij Elia is, Elia heeft het er niet naar gemaakt. In deze zaak is Elia zuiver geweest en recht geweest voor God. En alles wat Agab hier tegen hem zegt is een valse beschuldiging, is smaad, is hoon. En de Heere Jezus heeft het tot zijn discipelen gezegd, leest u het maar na in Matthäus 5 in de bergrede, dat het niet goed is wanneer alle mensen wel van u spreken. Maar dat het gebeuren zal dat de mensen u smaden zullen en u honen zullen om mijnentwil. En dat ze daarom niet ten neergeslagen moeten zijn, die discipelen, maar zich moeten verheugen omdat de hoon groot is in de hemelen. Ja, het kan zelfs zo zijn, zoals we het in het begin van het boek Handelingen lezen, dat de discipelen op een gegeven ogenblik geslagen en geschopt werden door de Joodse oversten vanwege hun prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. En dat er dan zo treffend staat dat de discipelen heen gingen en ze verblijden zich. Verblijden zich met hun blauwe plekken en hun builen, met de striemen die over hun rug gegaan waren. Ze verblijden zich omdat ze om zijns naams wil smaad hadden gedragen. Kijk, gemeente, dat behoort bij het echte kindschap van God. Dat behoort bij het leven van Gods knechten. En ik denk aan mijn schoonvader, die toen ik pas predikant was, ooit eens aan me vroeg: jongen, komt er ook wel eens vijandschap op de prediking af? Want dat zal ons niet bespaard blijven als we recht en eerlijk de schriften openen. De Heere Jezus heeft het zelf voorzegd. Ja, als je heel eerlijk bent, dan moet je wel eens spreken. En dan voel je in je eigen hart en in je eigen vlees de vijandschap branden. Wee ons als alle mensen wel van ons spreken. Want het woord wekt verzet op. Dat hoort bij het evangelie van vrije genade. Dat hoort bij Elia's boodschap. En dat is niet makkelijk. Maar de Heere geeft aan Elia wel kracht om te midden van het verzet en van de vijandschap en van de spot en van de hoon, zijt gij die beroerder Israëls, staande te blijven. Weet u waarom? Omdat Elia hier iets mag vertonen van het beeld van zijn meester. Want waarom is de Heere Jezus aan het kruis gehecht? Waarom moest hij geschopt en geslagen, gegeeseld en tenslotte aan het kruishout worden opgehangen? Wel, de eerste beschuldiging die u leest, voordat hij gearresteerd werd, toen de Joodse raad samenkwam: hij beroert het volk. Hij is een beroerder van Israël. En zo wordt de beschuldiging die aan Elia's adres hier wordt afgevuurd in veel dieper, ik moet bijna zeggen in veel helser zin, afgevuurd op de Heere Jezus. Hij beroert het volk. En u mag Elia hier de smaadheid van Christus dragen, lang voordat Christus geboren wordt. En kijk, juist omdat dat zo is, staat Elia hier als een rots in de branding, terwijl, ook al is Agab beperkt, hij kan zijn haat niet uitleven, hij durft zijn handen niet te slaan aan Elia, hem toch een aanklacht in het gezicht slingert, staat Elia en antwoordt Agab zoals hij hem moet antwoorden. Denkt u het zich even in, Agab staat hier als de machtige koning, een machtige Oosterse despoot die met de knip van één vinger het leven van een mens kon beëindigen. Want zo ging dat in die dagen. En als Elia alleen maar op de mensen gezien had en op de omstandigheden gezien had, dan had hij hier gebeefd voor zijn leven. En misschien als hij alleen maar een klein beetje vertrouwen gehad had, terwijl toch zijn hart omgolfd werd door vrees, dan zou hij geprobeerd hebben om de boodschap die hij van Gods wegen aan Agab moest brengen, toch een beetje in te pakken. Een beetje voorzichtig. Een beetje de scherpe kantjes eraf. Agab, je moet eens luisteren. Ik weet wel dat je het moeilijk hebt. Je bent uiteindelijk de koning van dit volk en het is heel wat om het volk zo te zien lijden. Maar Agab, ik heb goed nieuws voor je. De Heere gaat regen geven op de aarde. Dat had Elia ook kunnen zeggen. Dan had hij nog niet eens zoveel onwaars gezegd. Want de Heere had hem gezegd, ga naar Agab, want ik ga regen geven op de aardbodem. Dus hij had als een goed diplomaat de woorden van God toch wel een klein beetje voorzichtiger onder woorden kunnen brengen. En nou zeg ik niet, gemeente, dat een knecht van de Heere nooit eens een diplomaat moet zijn in zekere zin. Paulus zei het toch ook niet dat hij de Joden een Jood was en de Grieken een Griek. Voor zover mogelijk en voor zover de waarheid niet in het geding was, kon hij zich ook nog wel aanpassen. Maar er zijn momenten dat het woord zo in al zijn scherpte en zo in al zijn ernst gebracht mag worden, dat de dienaar van het woord zondigt wanneer hij het verpakt. En wanneer hij de scherpe kantjes ervan afslijpt. Want God zou regen geven op de aardbodem. Maar daar zou de wederkeer, de bekering van Israël voor nodig zijn. En allereerst zou het woord van de bekering aan het hart van deze verharde koning Agab gelegd moeten worden. En zo staat Elia daar als de vuurprofeet. Onbevreesd en onbeschaamd met het scherpe woord van zijn zender. En hij zegt het tegen Agab, ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmede dat gij lieden de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Wat we hierin lezen, opnieuw drie elementen. Allereerst zegt Elia het, ik ben hier niet schuldig aan. Dat is wat. Dat Elia in de naam van de Heere kan zeggen, alles wat er hier gebeurt, die droogte en die verschrikkelijke beproeving, dat oordeel wat over Israël gaat, dat is niet mijn schuld. En toen ik vanuit het noorden in Sarepta Sidonis, in Zarfat, naar het zuiden gereisd ben door Galilea in de richting van Samaria, en overal de verschroeide akkers en de gestorven dieren en de mensen met uitgeputte en uitgemergelde gezichten en de kindertjes met de zichtbare tekenen van hongerödeem heb zien lopen. Toen is mijn hart vervuld geweest met medelijden. En hij zal heus gezegd hebben, o God, wat verschrikkelijk. Maar Elia wist voor God, ik ben rein in deze zaak. Ik heb hier geen verantwoording voor. Ik ben hier niet schuldig aan. U zegt, misschien kan een mens dat zeggen. Elia was toch een mens van gelijke bewegingen als u en ik. Elia was toch een zondaar, jazeker. En van Elia weten we ook dat hij wist dat hij een zondaar was. En dat hij voor zijn zonde in de schuld gekomen is en zijn zonde heeft leren belijden. Maar er is wel verschil, gemeente. Wat in de oudere schrijvers vaak genoemd wordt, het verschil tussen persoonsgerechtigheid en zaaksgerechtigheid. Als persoon ben je altijd zondaar, zelfs al mag je nog zoveel genade van de Heere bezitten. Je bent en blijft een zondaar zolang je leeft. En niemand, zelfs niet de meest begenadigde van Gods kinderen, kan zeggen, ik sta rein voor God of ik sta onschuldig voor God. Want met alle genade die je bezitten mag, blijf je in jezelf altijd een zondaar. Maar het kan wel zo zijn dat een knecht van de Heere, zoals Elia hier, in een zekere zaak, in de dingen die God hem geboden heeft, zuiver gehandeld heeft. En dat God hem laat zien, je bent rein in deze zaak, het is niet jouw schuld. Je hebt mij gevreesd. Je hebt mij gediend. Je bent mijn woord gehoorzaam geweest. En nu de oordelen komen, komen ze ook over Elia en ook over de 7000 die de knie voor de Baal niet gebogen hebben. Maar ze komen niet over hen omdat zij dat oordeel hebben ingeroepen door hun eigen zonde rechtstreeks. Want Elia stond rein en zuiver in deze zaak, ook al had hij nog zoveel zonde als ieder ander kind van Adam. En Elia mocht het weten door het geloof. En een knecht en een kind van de Heere mag dat ook wel eens weten door het geloof. In deze zaak sta ik rein voor de Heere. En ook al greep het hem aan tot in de diepste schuilhoeken van zijn ziel, als hij zijn volk zag lijden, toch wist hij, het is niet mijn schuld. En daarom kan hij het tegen Aga betuigen. Ik ben onschuldig. God heeft het niet gedaan om iets dat ik misdreven zou hebben. Maar u bent de oorzaak en uw vaders huis. En dan valt die aanklacht aan Agab in twee stukken uiteen. En daar hebt u het tweede en het derde wat we bij dit woord van Elia gaan overdenken. Hij zegt aan Agab heel eerlijk, gij zijt de schuldige. Het is alsof we Nathan de profeet hier zien staan. Nathan, u weet het, die leefde in de dagen van koning David. En die koning David aan het hof opzocht toen hij overspel bedreven had met Bathsheba. En toen hij de oorzaak geworden was van de dood van Uria. Toen komt Nathan de profeet bij hem en zegt, gij zijt die man. En hier zien we dezelfde vinger nu van Elia. Gericht aan het hart van Agab. Gij zijt de man. Gij hebt Israël beroerd. Gij zijt koning. En een koning is volgens de Bijbel een herder. En een herder dient te zorgen voor zijn schapen. Maar in plaats dat je voor je schapen gezorgd hebt, heb je je schapen beroerd. Grote beroering, oordelen, kastijding, lijden, verdriet over je schapen gebracht. En wat is de oorzaak? Wel, die oorzaak is dat Agab en het huis van Agab de geboden van de Heere heeft nagelaten. En dat ze de Baals zijn nagevolgd. Eerst de geboden van de Heere verlaten. U moet daar even op letten hoe ordelijk en hoe helder Elia in die paar woorden de dingen aan Agab zegt. Waar is het mee begonnen? Die zonde van Agab en van de huis van zijn vader, van Omri en van zijn voorvader in het algemeen. Wel, dat is daarmee begonnen dat ze de geboden van de Heere verlaten hebben. En als een mensenkind de geboden van de Heere verlaat, wel, dan kan die niet in een vacuüm leven, niet in een leegte leven. Dan zoekt hij naar andere goden, dan zoekt hij naar een andere manier om zijn leven te vullen. En toen is het bij die tweede zonde terechtgekomen. Bij die zonde van het navolgen van de Baals. Er zijn veel meer teksten in de Bijbel die dat heel duidelijk zeggen, gemeente. Dat de zonde van het verlaten van de Heere altijd andere zonden tot gevolg heeft. Ik noem uit de vele teksten er maar één vanavond. Het is een tekst uit Jeremia 2, het 13e vers. Mijn volk, zegt de profeet Elia, de profeet Jeremia daar, heeft twee boosheden begaan. Mij, de springader van het levende water, hebben zij verlaten. En zij hebben zichzelf gebroken bakken uitgehouwen, bakken die geen water houden. Wat zegt Jeremia hier? Het volk van Israël in zijn dagen heeft twee zonden begaan. Ze hebben God, de springader van het levende water, de bron van fris stromend water, hebben ze verlaten. En in plaats van de ene ware God hebben ze zich wat vieze, lege, uitgedroogde bakken uitgehouwen. Bakken die geen water houden. En dat zijn de afgoden. Dus telkens de ene zonde brengt de andere mee. En daar ligt een geweldige waarschuwing in voor Agab. Een woord van zelfbeproeving voor hem. Maar ik denk ook dat het van geweldige betekenis is vanavond voor u, mij, ons allen. Elia wijst er hier op dat die zonde van Achab, waarmee hij het oordeel van God over het volk van Israël gehaald had, dat dat begonnen was met het verlaten van de geboden van de Heer. En dat is in het verleden heel voorzichtig gebeurd. Zijn overgrootvader of overovergrootvader op de troon van het tienstammenrijk, Jerobeam, onder wie dat tienstammenrijk was afgescheurd, die had een klein beetje de dienst van de Heere vaarwel gezegd. Hij had alleen maar 2 tempels gebouwd in Dan en in Bethel, en daar werd geen afgod vereerd, zeker niet. Maar daar werd God, Israëls God, Jehovah vereerd. Alleen, ja, stond er wel een beeld in, een beeld van een kalf, net als bij de Horeb, het gouden kalf. En als je aan Jerobeam gevraagd zou hebben, binnen 60 jaar zullen ze de God van de vaderen verlaten hebben en zullen ze de afgoden dienen, dan zou Jerobeam verontwaardigd geweest zijn, want hij diende Jehovah. En het was hem er helemaal niet om te doen om de dienst van Jehovah uit te roeien. Het ging hem erom, nou ja, een beetje makkelijker, een beetje eenvoudiger en tegelijkertijd zijn onderdanen graag binnen de grenzen houden, niet naar Jeruzalem laten gaan voor de hoge feesten. Het was dus een hele goede, verstandige politieke maatregel. En om politieke redenen wordt het woord van de Heere een klein beetje ontkracht. God dienen op zijn eigen manier. Het hoeft niet zo strikt. God zal er wel begrip voor hebben, heeft Jerobeam vast gedacht, dat ik 2 andere tempels gebouwd heb. Maar het was wel het begin, het verlaten van de God der vaderen. En als er iets is, gemeente, wat vandaag aan de dag een levensgrote bedreiging is in onze eigen gereformeerde gezindte, is het verlaten van de God der vaderen. Dat is een geweldige bedreiging. U zegt dat was het in alle tijden, ja zeker. Maar het is het zeker ook aan het einde van de 20e eeuw. En een van de manieren, want er zijn vele manieren, een van de manieren waarop wij de dienst van de God der vaderen en de geboden van de Heere gaan verlaten, is heel vaak deze redenering wel, het kan toch wel iets makkelijker. Kijk, we leven nou eenmaal, zo zal Jerobeam gezegd hebben, in de tijd na David en na Salomo. En wij zeggen dan, we leven nu eenmaal in de 20e eeuw en bijna op de grens van de 21e eeuw, zo de Heer de tijd zo lang laat voortduren. Nou ja, daar moet je toch een beetje rekening mee houden. En dat klinkt aannemelijk. Want het is natuurlijk zo dat we niet in het luchtledige leven. En dat we leven aan het einde van deze 20e eeuw. Maar als men het gebruikt om water bij de wijn te gaan doen, en de geboden van de Heere langzaam begint uit te rekken en van zijn kracht te beroven. Wat is het einde? Heidendom. Baaldienst. En dat kan heel snel gaan. Dat kan zich binnen 60 jaar voltrekken, zoals in Israël. Dat kan zelfs binnen 2, binnen 1 generatie gebeuren. Ik heb het verhaal misschien wel eens verteld, maar het past hier zo uitstekend in dat ik het nog maar een keer vertel. Ooit waar gebeurd, nog niet eens zo verschrikkelijk lang geleden. Een vader die de Heere vreesde, had een zoon die buitengewoon begaafd was. Iemand die uitzonderlijk kon studeren. En hij ging, dat was in de jaren 50, begin jaren 60, nog een beetje een uitzondering, zeker ook in onze kringen. Hij ging toen hij 11 jaar was naar een gymnasium. En iedereen dacht in de gemeente waar hij toe behoorde, die zal nog wel eens dominee worden. Hij leek ook toen hij jong was erg geïnteresseerd in de dingen van de Heere. Maar hij beëindigde zijn gymnasiale opleiding met vliegende kleuren, met geweldige cijfers. En hij ging psychologie studeren, Amsterdam. En toen kwam uit wat erin zat. Op het moment dat hij alleen was, op kamers woonde, brak hij alles wat aan zijn opvoeding herinnerde af. Radicaal! Kwam jaren niet meer bij vader en moeder, tot groot verdriet van zijn ouders. En wilde er ook niets, maar dan ook niets van weten. Daar was natuurlijk wel wat aan vooraf gegaan, maar dat was toch altijd redelijk verborgen gebleven. En hij ontmoette in zijn studententijd een vrouw waarmee hij trouwde, ook iemand die niets van God en van zijn dienst afwist. En na jaren, ze hadden inmiddels een jongetje gekregen, ja, kwam er toch weer een soort verzoening met vader en moeder tot stand. Als je eenmaal boven de 2, 33 bent, word je soms wat milder, zegt men niet. En op zekere dag zou die met die jongen van een jaar of 10, 12, de kleinzoon dus van die godvrezende man, bij opa en oma een middag zijn en samen de maaltijd gebruiken. En toen opa aan het begin van de maaltijd zijn handen vouwde en vroeg, zullen we gaan bidden? Toen zegt die kleinzoon met ogen vol verwondering, bidden? Wat is dat? En toen aan het einde van de maaltijd opa een groot zwart boek nam en daaruit een stukje wilde lezen. Opa, wat is dat? Baaldienst. Heidendom. 1 generatie. Totale onwetendheid. Bewust zo in de opvoeding gedaan door zijn vader. Maar totale onwetendheid. Voelt u het? Het verlaten van de Heere brengt het heidendom van de Baaldienst met zich mee. En daarom ligt er een geweldige prediking in. Met betrekking tot de opvoeding van kinderen. Met betrekking tot jonge mensen, de beslissingen die wij nemen voor de toekomst, wanneer wij 15, 16, 18, 20 jaar zijn. Het kan zo zijn dat je denkt, wel, ik wil nog een paar jaar thuis blijven, maar dan zal ik de banden verbreken. Zoals die jongen over wie ik het had. Het was een van mijn liefste vrienden. In die jaren voor zijn 18e. Dan zal ik de banden verbreken. Weet het. Je kan jezelf overgeven aan de Agabs en Izebels dienst van het heidendom. En je kan de generaties die komen, als God het niet verhoedt, opvoeden in de blindheid zonder God. En er de oorzaak van zijn door zulke beslissingen dat velen, velen vallen in de buitenste duisternis. En daarom is die beslissing van Agab en Izebel zo verschrikkelijk geweest. En daarom is uw beslissing of de jouwe, wanneer u de banden van het woord en de banden van de zuivere dienst van de Heere zou gaan verbreken, zo'n diep ingrijpende geweest. En daarom ziet u het, dat in deze scherpe, onverbloemde beschuldiging Elia één ding op het oog heeft. Dat is, indien mogelijk onder de zegen van boven het weerbarstige hart van deze koning te verbreken. Koning, ziet u niet wat u gedaan hebt? Ziet u niet wat u doet? En Agab lijkt een ogenblik stil en een ogenblik onder de indruk, zoals hij dat later wel meer is. Maar het is geen bekering. En laat ook dat tot ons doordringen vanavond. Het kan zo zijn dat het woord van de Heere, bijvoorbeeld vanavond of in een andere dienst, scherp en ernstig aan ons hart gelegd wordt. En dat we van onder de indruk zijn en naar huis gaan en onze knieën buigen en zeggen, o God, wil u me bekeren. Wat zou het een zegen zijn als het gebeurde. Begrijp u me niet verkeerd. Maar het kan ook zijn dat het zomaar na een paar uur weer helemaal voorbij is. En gauw weggestopt en vergeten. En het leven kabbelt zomaar door. Voelt u aan waarom het zo nodig is dat het woord van de Heere soms aan het hart van een onbekeerde zondaar en van een onbekeerde zondares gelegd wordt met alle scherpte. Onverbloemd en zonder doekjes. Opdat harten gebroken worden. U zegt, ja, maar dat moet de Heilige Geest doen, zeker. Maar daar wil de Heilige Geest wel de ernstige, en zo u dat woord dan wilt gebruiken, een confronterende prediking voor gebruiken. Want zo staat ook in de Bijbel. Bij de profeten, bij de apostelen, denkt u maar over de Pinksterdag. Opdat het hart gebroken wordt. En mijn beste vriend, als je nou vanavond in de kerk zit en zegt, ja, zulke preken zijn er geweest. En mijn hart is wel eens zo vernederd dat ik niet wist hoe het moest, maar het is allemaal weer overgegaan. Eén ding. Vraag God. Heere, laat het niet overgaan totdat ik weten mag dat mijn ziel gered is. Totdat ik weten mag dat ik behouden ben door het bloed van de Heere Jezus. Bunyan zegt het zo mooi in zijn levensgeschiedenis. Toen hij liep onder overtuigingen. Hij zegt, en soms dan droogden die overtuigingen op en dan dacht ik, Heere, moet ik nou mijn schuld zomaar kwijtraken? Moet ik nou zomaar verder? Dat het wat opgedroogd is en het leven gaat zo weer verder. Heere, bewaar me ervoor dat ik mijn zonde niet ergens anders kwijtraak dan in het bloed van de Heere Jezus. Daar moeten we naar zoeken. Want de indrukken van een Agab die je nu en op andere momenten laat zien, ze zijn voorbij gegaan. Nu zwijgt hij. Maar straks heeft hij weer een grote mond. En heeft hij, en dat is het ergste, een hard hart. Maar nu, hij is onder de indruk. Hij heeft niets tegen het woord van Elia in te brengen. En Elia, hij gaat nu spreken heel nadrukkelijk in de naam van de Heere. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. En dan lezen we het merkwaardige. Zo zond Agab en verzamelde al de profeten op de berg Karmel. Stelt u het voor, Agab op pad, 's morgens misschien of een paar dagen tevoren weggegaan, afscheid genomen van Izebel, misschien nog gezegd bij hun afscheid, als we die profeet maar konden vinden. Inderdaad, heeft Izebel gezegd met een vloek in de naam van Baal. En nu komt straks na deze ontmoeting Agab terug. En hij valt het huis binnen en hij zegt, ik heb Elia gevonden. Wat heb je met hem gedaan? Wat heb je met hem gedaan? Zit hij in de gevangenis? Heb je hem om laten brengen? Nee, ik heb gehoor gegeven aan wat hij me beval in de naam van de Heere. Dat is toch onbegrijpelijk? Maar het gebeurt wel. Want God regeert. En zo wordt Agab zijns ondanks nu bode, we zouden bijna zeggen loopjongen van Elia. Hij moet in de naam van de profeet van de Heere al de profeten bij de berg Karmel brengen. Waarom de berg Karmel? Sommigen zeggen wel, dat komt omdat die berg een grote ruimte biedt en dat daar veel mensen samen kunnen komen. Dat was ook een centrale plaats en dat zal zeker een rol gespeeld hebben. Maar u moet één ding niet vergeten. Dat al de dingen die hier gebeuren betekenis hebben. En een van de dingen die hier vooral betekenis heeft, is dat die plaats Karmel een heel bijzondere plaats is. U leest dat in het 30ste vers. Daar staat dat toen Elia met het offer begon, straks als de profeten van Baal gesprongen hebben rondom hun altaren, dat hij ook een altaar bouwt. Nee, zo staat het er niet. Hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. Daar was dus op de berg Karmel een altaar van de Heren. En dat altaar was verbroken, want niemand bekommerde zich daar meer om. Het was de dienst van Baal. Het altaar was verbroken en dat verbroken altaar in stukken geslagen, een ruïne geworden, dat was het teken van de toestand van Israël. De dienst van de ware God was verbroken. En nu moest Israël terug om te zien dat het verbroken altaar hersteld was. En God riep Israël samen bij het verbroken altaar. Wat wil dat zeggen? Vele dingen. Ik kan aan het slot van de preek maar een enkele lijn aanstippen. Maar in de komende preken komen de andere dingen wel aan de orde, zo God het geeft. Het betekent allereerst dat God Israël oproept om voor hem te verschijnen. Vergadert mij nu, zegt Elia, al die profeten en al die profeten van het bos op de berg Karmel. Maar Elia vraagt dat niet omdat ze moeten verschijnen voor hem. Vergadert mij nu, achter Elia staat Elia's God, in wiens naam hij spreekt. Men moet voor Gods aangezicht bijeenkomen. Dat betekent dat God gaat het volk ter verantwoording roepen. En hij roept ze ter verantwoording bij het gebroken altaar. Bij het altaar wat ze door hun zonde hebben afgebroken. En dat altaar wordt geheeld. En op dat altaar wordt straks een offer gebracht. Dat wil zeggen, op de Karmel, bij het altaar, wil ik u bijeen hebben. En wil ik tot u spreken. God wil spreken tot Israël. Bij het altaar. Dat verbroken ligt. Ja, daar liggen vele bestraffende en vermanende elementen in. Maar ook een rijke bemoediging in. Daar ligt evangelie in. Want al hebben ze het nog zo bedorven, al hebben ze onder leiding van Achab en Izebel de zonde gediend en zich overgegeven en de Baals nagelopen met alle dingen die met die Baaldienst gepaard gingen. God zegt, ik wil mijn handen nog tot u uitstrekken. God heeft immers altijd zijn handen uitgestrekt naar een wederstrevig volk. Naar een weerbarstig Israël. En nu staat Elia daar straks op de Karmel in de naam van de Heere. En in alles wat Elia straks op de Karmel doet, zegt God tot het volk de ganse dag. Heb ik mijn handen uitgestrekt tot een wederstrevig volk. En als straks het bloed over het altaar vloeit en de vlammen het offerdier verteren, dan zegt God het, ik heb mijn handen uitgestrekt in het offer. In het offer van mijn veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. En daarom als er vanavond mensen in de kerk zitten, die met hun zonde vastlopen, die met de nood van hun leven vastlopen. En die zeggen, ik heb het zo verzondigd en hoe moet het nu? hoort het woord van de Heere, de opdracht waarvoor zelfs een Agab moet worden ingeschakeld. Het is het verkondiging van het evangelie van vrije genade. Komt samen voor mijn aangezicht. En daar zal ik tot u spreken, van boven het altaar. Gemeente, als we zo die lijnen wat op ons afzien komen en beginnen te verstaan. Wat ligt daar niet een geweldige, lokkende, nodigende prediking van het evangelie in. Dat het tot u, tot mij, tot onze kinderen, tot uw kleinkinderen gezegd wordt. Nog wil God genade bewijzen. Nog wil God roepen tot bekering. Blijf niet hinken op twee gedachten. Nog wil God laten zien dat er in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus, die uitgestrekt zijn tot weerbarstige zondaren, behoud is, vergeving is, reiniging is, zaligheid is. Ziet u het dan niet? Hier wordt Israël naar de Karmel gedreven, naar het altaar gedreven. Om daar verzoening te zoeken. En zo kunnen we het aan het einde van de prediking toch met klem en ernst zeggen. God laat het woord van Elia zo ernstig preken. En de schuld zo onverbloemd aanzeggen. En de gevaren van het heidendom zo helder voor de aandacht stellen. Niet omdat hij lust heeft in uw dood. Daarin heb ik lust, dat de zondaar zich bekeren en leven. O, bekeert u. Bekeert u, o huis van Israël, want waarom zoudt ge sterven? En onthoud het dan maar, mijn jongen of meisje in de kerk, met al je vragen. En met al je zonden. En met al je schuld. Die handen blijven uitgebreid. Zolang het heden van de genade is. En zou je dan niet in stilte bidden, als we straks samen de kerk verlaten, Heere, wil me in die handen bergen. Wil mij bergen achter het bloed van de Heere Jezus. En wil mij in zijn bloed vergeving schenken. Want hij zegt het toch, komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. Ja, dan zullen vorsten zich voor hem buigen, Agab, misschien heimelijk met wat knarsende tanden. Maar het behoeftig volk, in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, wil hij ten redder zijn. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, gij hebt ons ook deze dag uw woord gegeven en we mochten uw woord verkondigen. Vanavond voor de derde maal wil u het zegenen. Heren, wil u zelf de naprediker zijn en ook de ernst van de boodschap op onze harten leggen. Maar tegelijkertijd laten zien dat uw geduld zo oneindig is en dat u toch gereed staat om nooddruftigen het heil in Christus te schenken. Heren, leer onze jonge mensen dan tot u te vluchten, nu het nog kan. Nu het nog het heden van de genade is, bewaar ze ervoor om te hinken op twee gedachten. En hinkend op twee gedachten door het leven te gaan. En hinkend op twee gedachten te sterven, want dan komen we om. Maar wil u die de handen uitstrekt tot een wederstrevig volk, zondaren zoeken en zalig maken naar uw eigen belofte, wil daartoe ook de prediking van deze dag gebruiken. Heren, wees met ons deze week. Sterk ons bij het werk, de studie en op school. Wees u ook met ons als we woensdag samenkomen in een uur van dankzegging voor gewas en arbeid. Wil u ons ook daar een goed uur geven, 's middags en 's avonds. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Tweede psalm, zesde vers is onze slotzang. Vrees 's Heere macht en dienst zijn majesteit. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.